Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag hebben we een gast op bezoek, namelijk de directeur van de VEMW, de Vereniging voor Energie, Milieu en Water, Hans Groenveld. Welkom Hans, we zijn hier om te praten over de dreigende deindustrialisering en de geopolitiek van Nederland. Michel, vorig jaar hebben we in podcast 54 gehad over Help Nederland deindustrialiseren en wat voor gevolgen dat heeft geopolitiek gezien. Hoe staat het er eigenlijk voor?
Die angst die ik vorig jaar had, die heb ik eigenlijk nog steeds. Ik denk dat de Nederlandse industrie nog steeds enorm onder druk staat en daarmee ook de geopolitieke positie van Nederland. Dat heeft met verschillende dingen te maken, maar ik denk dat het belangrijkste wel de hoge energieprijzen zijn. En dat de overheid in mijn optiek in ieder geval in de loop der jaren ook instabiel beleid heeft gevoerd. Vorig jaar is ook het rapport van Mario Draghi uitgekomen, die de noodklok luidde. En ik denk dat hij dat heel verstandig deed. En dan is het nu vervolgens aan Nederland en de industrie en aan de energiesector als geheel om Nederland weer de been bij te laten trekken. En de vraag is of dat in de komende jaren kan. Een instabiele regering helpt daar in ieder geval niet bij. Dus ik hoop wel in de komende jaren op stevige verbetering. Eerste stapje is wellicht afgelopen week gezet toen er een motie is ingediend om het Nederlandse CO2-heffing af te schaffen. Daar sta ik in ieder geval achter, hoewel ik heel sterk voor verduurzaming ben, maar dan wel op een evenwichtige wijze.
Dank voor je antwoord. Inderdaad, jij staat er niet alleen voor. Je gaf aan dat ook Mario Draghi noodlukkig had gelijk dat Europa dreigt te industrialiseren. Ja, Nederland is een belangrijk onderdeel van de Europese Unie. Hans? Hoe denk jij eigenlijk hierover? Dreigt Nederland daadwerkelijk de deindustrialiseren in de komende decennia?
Nou, we zien nu al dat er meer bedrijven sluiten of een aankondiging hebben gedaan om hun activiteiten te verminderen in Nederland dan erbij komen. Dus helaas moet het antwoord op je vraag ja luiden. We zien nu al dat er inderdaad sprake is van verminderde industriële activiteit. Maar ik zeg er meteen bij. Nederland heeft een hele goede uitgangspositie om juist de toekomstige duurzame industrie in Nederland te huisvesten, kansen te bieden, een concurrerende positie te bieden. Dus voor mij is deindustrialisatie zeker een groot risico, maar nog geen feit.
Oké, het is een groot risico, maar nog geen feit. Daar gaan we dus eigenlijk verder op in, komende podcast. En laten we het even hebben over de VEMW, de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. Hans, kan je even kort aan onze luisteraar uitleggen wat deze organisatie is, wie de leden zijn en wat eigenlijk de doelstellingen zijn van deze organisatie?
Ja, de VEMW, zoals wij het de gemiddelde afkorting noemen, is een vereniging die ruim 100 jaar bestaat. Althans, hun rechtsvoorgangers zijn opgericht ten tijde van de industrialisatie van Nederland. Dus inmiddels bestaan we ruim 100 jaar. Vandaar ook dat we trots de titel koninklijke mogen voeren. We zijn een vereniging van bedrijven en instellingen die eigenlijk gemeenschappelijk hebben dat ze water en energie nodig hebben voor hun beroepsmatige activiteiten. Dat zijn bijvoorbeeld industriële ondernemingen, maar dat zijn ook ziekenhuizen, datacenters, gebouwenbeheerders, vervoersondernemingen en dergelijke. Eigenlijk bedrijven en instellingen uit alle sectoren en geledingen van de Nederlandse samenleving. En wat wij doen is twee dingen. We zijn de belangenbehartiger. Wij zorgen ervoor dat deze bedrijven en instellingen energie en water kunnen gebruiken op een betrouwbare, betaalbare en duurzame wijze. Dat is voor ons van groot belang. En daarnaast proberen we hen ook zo goed mogelijk te informeren over alle veranderingen die plaatsvinden. Zowel op het gebied van de wet en regelgeving, beleid, maar ook de marktomstandigheden en prijzen en dergelijke.
Okay, dus is het wel eens moeilijk de instellingen en de bedrijven samen te brengen? Dus de instellingen uit de publieke sector, de bedrijven uit de private sector?
Nee, eigenlijk is dat helemaal niet moeilijk, want de problematiek is dezelfde. Sterker nog, wij vinden zelf eigenlijk dat de grootste waarde van onze vereniging gelegen is in het feit dat mensen, want uiteindelijk gaat het om mensen die werken, of ze nou in de industrie werken of bij de overheid of een ziekenhuis of wat dan ook, die hebben allemaal te maken met dezelfde soort vraagstukken. Hoe koop ik mijn energie in? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn CO2-voetafdruk verminder? Dat soort vraagstukken. En men kan ongelooflijk veel van elkaar leren. Dus juist dat netwerk, dat is eigenlijk de grote waarde. En dan maakt het niet zoveel uit waar je zit, maar vooral waar je je mee bezighoudt.
Dus jullie zijn eigenlijk een cruciale tussenschakel, als ik zie, tussen de politiek en de zakelijke grootgebruikers, ook middengebruikers. Merken jullie ook dat de politiek een luisterend oor heeft naar de FEMW?
Ja, nou, niet alleen de politiek, ook de energiebedrijven, ook de toezichthouder. Dat zijn allemaal instanties waar we heel nauw mee samenwerken om eigenlijk de vaak problemen, maar ook nog vaker oplossingen vanuit het perspectief van de gebruiker, om dat naar voren te brengen, uit te leggen, toe te lichten. Zodanig dat uiteindelijk ook de beleidsmaker, de politiek, de juiste keuzes kunnen maken en de toezichthouder goede beslissingen kan nemen.
Wat zien jullie op dit moment als de grootste thema's voor jullie leden? Wat zijn de grootste problemen waar zij mee kampen? En zit er toch niet hier en daar, her en der, enige tegenstrijdigheid in hoe jullie leden daarnaar kijken?
De grote thema's zijn uiteraard natuurlijk de transitie, de energietransitie en de industrietransitie. Dat zijn hele belangrijke en hele complexe vraagstukken waar eigenlijk alle leden mee worstelen. Overigens uitgebreid langzamerhand ook met een watertransitie, want waar we voorheen zagen dat energie en water toch wat gescheiden beleidsterreinen waren, zie je dat die ook steeds meer raakvlakken krijgen. Los van het feit dat wij altijd zeggen, water is eigenlijk de belangrijkste energiedrager voor de meeste bedrijven. Maar we zien dus ook op het gebied van water dat er bijvoorbeeld tekorten gaan ontstaan, dat water schaars gaat worden, dat er behoefte bestaat aan flexibel gebruik van waterbronnen. Dus dat is echt een heel belangrijk centraal thema. En het tweede is natuurlijk, en dat geldt voor de industrie meer dan natuurlijk voor overheidsinstanties, dat is natuurlijk de concurrentiepositie. Ja. Energie is ook een belangrijke kostenfactor, zeker voor energieintensieve activiteiten. We zien dat Nederland uit de pas loopt binnen Europa, dat Europa uit de pas loopt in de wereld. En dat is wel een grote uitdaging voor veel bedrijven, met name ook om investeringen naar Nederland te trekken.
Wat bedoel je uit de pas lopen?
Daar bedoel ik mee dat er geen sprake is van een zogenaamd gelijk speelveld, dat de kosten voor allerlei zaken in Nederland hoger zijn dan elders. Je noemde zelf al even de CO2-heffing. Dat is een unieke heffing die alleen in Nederland bestaat. Bedrijven die buiten Nederland gevestigd zijn, hebben daar niets mee te maken. In Nederland krijgen ze daarmee te maken bovenop de Europese CO2-heffing.
Die handelssysteem, toch?
Het ETS, het Europese emissiehandelssysteem. Het tweede is natuurlijk de kosten van met name het elektriciteitsnetwerk, die enorm snel toeneemt in Nederland vanwege politieke keuzes in Nederland om de verduurzaming van onze elektriciteitsvoorziening vooral op zee te laten plaatsvinden. Niet de goedkoopste oplossing, wel een hele goede oplossing overigens. Dat speelt een rol. Dan hebben we natuurlijk een uniek probleem, namelijk de netcongestie. Het feit dat bedrijven die willen bijvoorbeeld elektrificeren, dat kan zijn omdat ze willen uitbreiden of omdat ze willen verduurzamen, maar dat ze eigenlijk geen mogelijkheid hebben omdat zij een aansluiting op het elektriciteitsnet nodig hebben, of misschien een zwaardere aansluiting.
Er staan inmiddels 7000 bedrijven, geloof ik, op de wachtlijst, als het er inmiddels al niet meer zijn.
Het zijn er zeker meer, want die wachtlijst die neemt nog dagelijks toe. En dat is echt een heel groot probleem. En het is een probleem wat in Nederland veel groter is dan elders. En wat toch wel behoorlijk onze ontwikkeling, onze economische ontwikkeling, onze maatschappelijke ontwikkeling belemmert.
Ik denk dat het inmiddels miljarden kost. En voor de luisteraar, je kunt maar eens op Google toetsen. Netbeheerders, congestiekaart of capaciteitskaart. Precies. Dan kun je dat aan de opname en de afnamekant zien. Dan zie je dat vrijwel geheel Nederland diep donkerrood aan het worden is. Op sommige stukjes in de Randstad na. Maar die zijn inmiddels ook oranje. En dat betekent dat als jij een grotere gebruiker bent, middel- of grootgebruiker, dat je dan niet zomaar meer windmolens en zonnepanelenparken erop kunt aansluiten op het net als afgever. En tegelijkertijd kun je ook niet afnemer worden op het net als je een wat grotere omvang en wat grotere vraag hebt. Dus dat zet de economische activiteit en groei van Nederland enorm onder druk.
En onze maatschappelijke ontwikkeling.
Denk ook aan dat natuurlijk.
De verduurzaming, ja. Een van de grote problemen ligt bijvoorbeeld bij de vervoersondernemingen, de openbaar vervoersondernemingen die in snel tempo bussen willen laten elektrificeren. En daar uiteraard laadpunten voor nodig hebben. Ja, en die krijgen ze niet. En erger nog, ze weten vooral niet wanneer ze die wel krijgen. En die onzekerheid, ja, die zorgt ervoor dat zaken lamgelegd worden. En als ik er dan nog eentje mag noemen, een typisch Nederlands probleem, dan is dat natuurlijk het stikstofprobleem. Ja. Waardoor eigenlijk bijna nauwelijks of geen vergunningen nog worden uitgegeven. En dat is iets wat de hele, onze hele samenleving treft. Hè. Of dat nou gaat om de bouw, om de industrie, om wegenaanleg, om duurzame energieproductie, om netten. Alles is in Nederland zo langzamerhand erg lastig geworden in verband met gebrek aan duidelijkheid en perspectief als het gaat om de stikstofruimte, vergunningen afleveren en dat soort zaken.
Mag ik je toch op doorvragen? Want een van jullie leden is natuurlijk Friesland Campina. Andere leden die zitten toch wat verder weg van de landbouwsector. Die zullen misschien wel meer voorstander zijn van doorpakken. Levert dit nou toch niet enige onenigheid op binnen FEMW? Dat toch leden het wel eens met elkaar oneens zijn als FEMW met een bepaalde positie moet komen als het gaat om stikstof.
Nou, wij zijn een gebruikersorganisatie, zeggen we altijd. Dus er zijn leden van ons die bijvoorbeeld in het verleden energie produceerden. Hè? Bijvoorbeeld denk aan een warmtekrachtinstallaties. Dus dan zou je kunnen zeggen, sommige leden hebben belang bij een hoge elektriciteitsprijs, andere bij een lage. Nou, ons perspectief is altijd geweest dat van de gebruiker, degene die energie nodig heeft, water nodig heeft. En dat is ook wat onze standpunten bepaalt. En dat betekent dus ook dat we in de praktijk eigenlijk niet zo heel veel problemen hebben om tot gemeenschappelijke standpunten te komen. En dat geldt voor eigenlijk alle onderwerpen die wij behandelen. Wij zijn niet een partij die heel uitgesproken standpunten heeft over de stikstofproblematiek. Dat ligt een beetje buiten de scope van onze organisatie, maar we hebben er natuurlijk wel mee te maken.
Ja.
Omdat de onduidelijkheid met name over deze problematiek ertoe leidt dat Nederland op slot gaat. Dat eigenlijk nauwelijks of geen beslissingen meer kunnen worden genomen. En dat is iets waar uiteraard al onze leden mee te maken hebben.
Oké, helder. Heb ik nog één vraag om toch duiden ook voor onze luisteraars, wat soms lastig kan zijn als brancheorganisatie, koeporganisatie, denk ik, om tot een eenduidig standpunt te komen. In de energietransitie is er sprake van een zogezegd trilemma. Je hebt er net eigenlijk al op gehind, namelijk betaalbaarheid, betrouwbaarheid. Vaak wordt het ook leveringszekerheid genoemd. En dan is de derde duurzaamheid. Is er zo nu dan wel sprake over waar je als VMW om moet inzetten? Betaalbaarheid versus duurzaamheid. En hoe brengen jullie evenwicht in dat dilemma tussen specifiek die twee waarden?
Nou, ik denk dat je het heel mooi introduceerde. Je sprak over een trilemma. En dat is precies wat het is. Het is niet kiezen voor het een versus het ander. Het is duidelijk dat alle drie van groot belang. En uiteraard zullen die belangenafwegingen voor elk bedrijf, voor elke organisatie zal wat anders uitpakken. En laat ik een voorbeeld noemen. Een energieintensief bedrijf dat wereldwijd concurreert, die vindt alle drie deze aspecten belangrijk. Maar als de energieprijzen zo hoog zijn dat uiteindelijk de concurrentiepositie ondermijnd wordt, dan zal het bedrijf gewoon niet toekomen aan al die andere aspecten, omdat we simpelweg men niet kan produceren. Een bedrijf wat meer, laat ik zeggen, een consumentenmerk vertegenwoordigt of op de consument gericht is, zal wat meer nog nadruk leggen op verduurzaming. Omdat daarmee natuurlijk ook dat belangrijk is ook voor de waarde van de onderneming. Dat geldt natuurlijk meer dan voor business-to-business bedrijven. Maar voor al onze leden staat als een paal boven water dat de energievoorziening cruciaal is. Dat uiteraard die betaalbaar moet zijn, dat die betrouwbaar moet zijn. Maar minstens zo belangrijk is dat voor de toekomst ook niet alleen die voorziening duurzaam is, maar ook dat zij in staat zijn om hun bedrijfsactiviteiten om die te verduurzamen. Oftewel de CO2-voetafdruk in sneltuin vaart te verminderen.
Ik had een vraagje. Dus je gaf aan, of Michel ook, dat er sprake is van een trilemma tussen betaalbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid. Ik denk dat het inherent is aan groene politiek, want betaalbaarheid en betrouwbaarheid, dat wordt als het ware door de markt afgedwongen. Maar duurzaamheid niet. Je hebt te maken met externe kosten die je moet internaliseren. En als dat niet gezamenlijk wordt gedaan en gezamenlijk tegelijk wordt gedaan, dan is het, ja, wie gaat het als eerste internaliseren? En dan heb je van dat freeriders gedrag.
En ongelijk speelveld.
En ongelijk speelveld.
Of kans daarop.
Daar heb je gelijk in en ook niet, Rajiv. Want als je kijkt naar duurzaamheid, dan speelt beleid natuurlijk een belangrijke rol. Dan spelen prikkels een belangrijke rol. Zeker waar. Maar vergeet ook niet de markt. De markt vraagt ook in toenemende mate. Ik noemde al even die consumenten, producenten van consumentenproducten. De consument vraagt steeds meer om duurzame producten. En wat je ziet is dat eigenlijk opschuift. Dus ook in business to business zien we dat dat duurzame aspect steeds belangrijker wordt. Natuurlijk speelt de overheid daar ook een rol bij. Er zijn vereisten ten aanzien van transparantie die steeds groter worden. Maar allerlei initiatieven om bijvoorbeeld te komen tot CO2-prestatieladders, om maar iets te noemen. Dat zijn initiatieven afkomstig uit de markt, uit het bedrijfsleven en niet per se van de overheid. Dus beide zaken spelen een rol, maar vlak vooral de markt en niet uit.
Ben ik het op zich helemaal eens. De markt speelt een steeds belangrijke rol in het aanmoedigen van verduurzaming. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, in 2019 bij de Europese parlementsverkiezing hadden we een groene golf. In het Europees Parlement. Dus de groene partijen wonnen echt en die hadden het heel strategisch ingezet in alle commissies en daardoor extra verduurzaming op Europees niveau afgedwongen. Vorig jaar zagen we bijna tegenovergestelde en toen was er echt meer een rechtsconservatieve golf. En natuurlijk ging dat om migratie, ging ook om economische groei, maar dat ging ook grotendeels om het verzet tegen klimaatmaatregelen. Is er nu toch niet een soort terugtrekkende beweging van verduurzaming en dat bedrijf hier ook wel op inspelen? Ik noem een Shell. Dat ook wel eens teruggekomen op zijn duurzame ambities, in ieder geval gedeeltelijk. En dat geldt ook voor andere bedrijven. Dus is er toch ook niet die terugtrekkende beweging?
Nou, deze podcast gaat over geopolitiek. Dus ik denk toch op enig moment zal de naam Trump een keer moeten worden genoemd.
Ja.
En het is natuurlijk onmiskenbaar dat de ontwikkelingen in Amerika natuurlijk invloed hebben op bedrijfspolicies ten aanzien van duurzaamheid. En met name het belang, de prioriteitsstelling van bepaalde bedrijven. Met name in de financiële sector zie je dat. En dat geldt overigens niet alleen voor de verduurzaming. Dat geldt ook voor diversiteit en andere maatschappelijke thema's, waarvan Trump heeft gezegd dat die in de prullenbak moeten worden gegooid. Maar toch, als je kijkt naar de Nederlandse situatie. We hebben natuurlijk in Nederland ook inmiddels alweer een demissionair kabinet. Maar goed, een kabinet wat in ieder geval op het gebied van klimaat toch een wat ander profiel had dan, laat ik zeggen, de voorgangers. En wat je ook bij het aanvang zag, is dat er vanuit de hele industrie éénzelfde stem werd. Namelijk, ga alsjeblieft door op de weg die ingeslagen is. Want voor ons is duidelijkheid, langetermijnbeleid, belangrijker dan bij wijze van spreken een tandje meer of minder klimaatbeleid. Wij moeten weten waar we aan toe zijn, dan kunnen we daarop investeren. Uiteraard wel, met onder de randvoorwaarden die het ons mogelijk maakt. En over die randvoorwaarden, daar is op dit moment discussie over, maar niet over de richting en de noodzaak om de industrietransitie te laten plaatsvinden, de energietransitie in versneltreinvaart te laten plaatsvinden.
Dus als ik het zo hoor, is bijna het geheel Nederlands in bedrijfsleven, industriële sector eens dat we moeten verduurzamen, dat er een groene industrie moet komen. Als ik uw woorden zo goed beluister, dan zijn er eigenlijk drie grote knelpunten die dit voorkomen. Nummer 1 zijn de hoge kosten. Dus gewoon hoge elektriciteitskosten, hoge netskosten. Nummer 2 is de netcongestie, dat daaruit voortvloeit. En nummer 3 is de politieke instabiliteit, of dat er geen lange termijn politiek beleid is gevormd tot nu toe.
Nou, dan noem je inderdaad, dat is een hele goede samenvatting. Er zijn inderdaad drie. Ik zou die tweede iets ruimer willen definiëren. Het is niet alleen netcongestie. Ik noemde al even de stikstofproblematiek, vergunningen die in Nederland buitengewoon lastig worden gegeven. Ik heb begrepen
allerlei soorten congesties eigenlijk.
Allerlei soorten congesties. Vroeger hadden we het over NIMBY. Tegenwoordig schijn je Nivea te moeten zetten. zeggen. Dat is niet in mijn voor- en mijn achtertuin.
Dus ik ken hem als niet invullen voor een ander. Oh. Maar blijkbaar is er ook een andere definitie voor te geven.
Ja. In ieder geval...
Nivea is multifunctioneel.
Wordt er toch wel gezegd in Nederland... zien we dat langzamerhand het verschrikkelijk moeilijk is... om nog waarvoor dan ook een vergunning te krijgen. En dat geldt echt voor alles. Hè? Dat geldt voor het bouwen van een woning. Dat geldt voor het bouwen van een hoogspanningskabel. Dat geldt voor het bouwen van een windmolen of een fabrieksterrein. Het is eigenlijk allemaal bijna onmogelijk geworden. En dat is natuurlijk wel een ernstige belemmering. Naast terecht ook de energiekosten die in Nederland te hoog zijn in verhouding met andere landen. De CO2-heffing waarvan het parlement in meerderheid nu heeft gezegd, daar moeten we echt mee stoppen. Want die schiet zijn doel voorbij. En dan is inderdaad terecht als derde dat je het noemt de onzekerheid over beleid. Bedrijven moeten investeringen doen. Die investeringen die hebben een langere looptijd.
Precies.
En dat betekent dat het niet alleen belangrijk is om te weten wat er vandaag, morgen of volgend jaar aan de orde is. Maar ook hoe het over 5 of 10 jaar eruit ziet. Want die investeringen die nodig zijn en zeker voor de industrietransitie. Ja, die moeten uiteindelijk ook in een wereld vanaf 2030 rendabel kunnen zijn. En niet alleen kunnen worden beoordeeld op grond van de regels en de subsidies of welke omstandigheden dan ook die in 2025 gelden.
Precies, er is een langere looptijd. Ook TNO geeft aan dat het vestigingsklimaat in Nederland op bepaalde elementen echt onder druk staat. Die hebben naar aanleiding van het Mario Draghi-rapport... voor ons EZ, dus onze economische zaken, weer een vervolgstudie specifiek voor Nederland opgesteld. En die identificeerde min of meer dezelfde problemen. En dan is de vraag nu aan mij, hoe gaan we hieruit komen? En we kunnen niet alleen naar de overheid kijken. Ik zou dat een iets te makkelijke reflex vinden. De overheid heeft een belangrijke rol hierin te spelen, maar ook de industrie. En dan in het vervolg hierop, en deze vraag heb ik gestolen van Rajiv in de voorbereiding. Hoe kan de verduurzaming van de Nederlandse industrie... er ook voor zorgen dat Nederland geopolitiek beter gepositioneerd wordt. Dus die twee vragen zou ik graag beantwoord zien.
Ja, want even een achtergrond. Mensen denken vaak dat verduurzaming leidt tot schade aan onze geopolitieke kracht. Maar dat hoeft denk ik niet per se zo te zijn.
Vooral niet over energieonafhankelijkheid bijvoorbeeld. Precies. Een belangrijke pijler hierin. Maar goed, ik ben benieuwd.
Dat zijn hele mooie en hele brede thema's. Om even met dat laatste te beginnen, is verduurzaming een bedreiging van de geopolitieke situatie van Nederland? Nee, dat denk ik zeker niet. Het is wel een verandering en ik denk dat dat ook het ingewikkelde is van als je kijkt naar de positie van energie binnen een Nederlandse geopolitieke situatie. Kijk, Nederland was vroeger had een status apart in Europa en dat had alles te maken met ons Groningenveld. Het feit dat wij gasvoorraden hadden die aanzienlijk waren, die eigenlijk de grootste waren op het Europese continent, dat maakte ons dat wij een andere status hadden dan een, laat ik zeggen, vergelijkbaar land als België. Er is in Nederland besloten om te stoppen met de productie van gas uit het Groningenveld. En dat betekent dat we daar een geopolitiek gezien een veer hebben gelaten. En we tellen niet meer mee op het gebied van gaspolitiek in de wereld, althans in ieder geval als producent. Hebben we daarmee geen alternatieven ontwikkeld? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat we al heel snel en heel slim geconstateerd hebben dat nog lang voordat de problematiek in Groningen politiek gezien uit de hand was gelopen, waardoor ook besloten is om het Groningenveld te sluiten, is er in Nederland al gezegd, vroeg of laat komt er een eind aan die Groningse gasbel. Dus wij moeten alternatieven vinden. Wij moeten zorgen dat we relevant blijven. En vandaar dat we onszelf hebben ontwikkeld tot de gasrotonde van Europa. En ook de toonaangevende marktplaats voor aardgas in Europa.
Wat betekent gasrotonde voor onze luisteraar?
Nou, gasrotonde is eigenlijk een plaats waar gasstromen bij elkaar komen. Dus dat betekent waar gas vanuit productie naar de markt komt. Waar vragers vanuit de markt gas kunnen verhandelen, kunnen aankopen. En dat fysiek, dus ook transport goed geregeld kunnen krijgen. De risico's moeten kunnen worden afgedekt door middel van beurzen bijvoorbeeld, met diverse producten. Nou, dat hebben we met veel succes naar Nederland gebracht. En daarmee hebben we dus ook in zekere zin onze geopolitieke positie enigszins gestut. Okay. Een tweede poot is natuurlijk het beleid om heel snel onze duurzame energieproductie uit te breiden. En daar hebben we met name gekozen voor wind op zee, omdat dat in Nederland relatief gunstige omstandigheden kan worden opgeschaald. We hebben te maken met een ondiepe Noordzee, waar voldoende ruimte is om windturbines neer te zetten. We hebben een offshore industrie die goed georganiseerd is, die toonaangevend is, die dus ook heel snel kan opschalen, kosten kan verlagen en innovaties kan doorvoeren. Nou,
en kan exporteren daarmee?
En daarmee dus ook kan exporteren. En dat is eigenlijk waar we met name op hebben ingezet. Nou, als je dan kijkt naar het geheel, dan zie je dat we voor onze energievoorzieningen, met name onze gasvoorziening, nagenoeg volledig van de import afhankelijk zijn geworden. Dus je zou kunnen zeggen, nou, daarmee hebben we onze geopolitieke positie verzwakt. Terwijl als je kijkt wat is er nu feitelijk gebeurd toen onze geopolitieke situatie echt getest werd. Tijdens het begin van de Oekraïne-oorlog. Toen hebben we gemerkt dat wij toch in staat zijn gebleken door snel gebruik te maken van die gasrotonde. Daar nog een LNG-terminal aan toe te voegen in recordtempo. Ondanks vergunningenproblematiek, ondanks stikstof en alle andere zaken. Toen bleek dat allemaal opeens wel te kunnen in een half jaar. Dat we daarmee...
Druk wordt alles vloeibaar. Ja. Exact, zelfs gas.
Ja. Exact. Ja, ja. Dat we daarmee dus eigenlijk een heel goed antwoord hebben kunnen vinden om het verlies van onze positie ten aanzien van gas toch te kunnen compenseren. Nou, een ander aspect is natuurlijk dat we onze misschien afhankelijkheid van bepaalde leveranciers van gas enigszins hebben ingeruild voor leveranciers van zeldzame aardmetalen en andere kritische grondstoffen die noodzakelijk zijn voor de energie- en industrietransitie. En dat is eigenlijk een nieuw thema, zou je kunnen zeggen, waar we nog geen adequaat antwoord op hebben gegeven. En dan kom ik op het andere punt van de vraag, waar de industrie een belangrijke rol in kan spelen. Want wat je merkt is dat wij steeds afhankelijker zijn van zeldzame metalen en andere kritische grondstoffen. Daar heb je niet alleen die grondstoffen zelf voor nodig, maar ook de verwerkingscapaciteit. En wat je ziet is dat wij eigenlijk nauwelijks toegang hebben tot die grondstoffen. Die is toch voor een belangrijk deel gemonopoliseerd door de Chinezen. De Amerikanen spelen daar natuurlijk een steeds belangrijke rol in. En Europa, laat staan Nederland, speelt daar toch een beetje een rol op de achtergrond, zou je kunnen zeggen. Wat nog veel zorgwekkender is, is dat de verwerkingscapaciteit nagenoeg volledig in Chinese handen is.
En dat hebben we echt totaal laten lopen.
En dat hebben we inderdaad
bizar.
En sterker nog, ik zag afgelopen weekend dat Trump een vredesakkoord had laten tekenen tussen Congo en Rwanda. Om zo die metalen in Congo vrij te laten. Of in ieder geval stabiliteit te creëren, zodat die aardmetalen eruit kunnen worden gehaald. Dus daar zie je dat hij eigenlijk, of dat zij, ik weet niet wie met het plan is gekomen, toch wat vooruit hebben gedacht. Van we hebben die metalen nodig. Dat zijn vooral in Chinese handen, maar we moeten in eigen handen krijgen.
De Amerikanen zijn daar inderdaad heel agressief nu mee bezig. Ja. Ik wil kijken ook naar de uitspraak ten aanzien van Groenland. Die kunnen Oekraïne. Niet anders worden gezien. Oekraïne natuurlijk. Heel bekend voorbeeld. Maar goed, wij zijn in Nederland toch een wat ander land. Hebben ook een wat andere positie in de wereld. En ik denk dat wat voor ons van groot belang is, is dat wij een industrie hebben die in staat is om deels dit soort producten te maken. Daar de technologie voor heeft, daar capaciteit en ook de schaal voor heeft. En dat maakt het dat het ook zo belangrijk is om een deel van die basisindustrie ook dicht bij huis te hebben.
Hier ben ik het helemaal mee eens. Dus ik denk dat de industrie een heel belangrijke rol kan spelen in de totstandkoming van die verwerkingscapaciteit. En die is eigenlijk nog veel belangrijker dan de ruwe grondstoffen, want die kun je wel uit allerlei delen van de wereld halen. En in iedere podcast heb ik ook wel eens aangegeven, maar het is echt belangrijk, beste luisteraar, Zeldzame metalen betekent niet dat ze nergens voorkomen. Het betekent dat als ze voorkomen in relatief lage kwantiteiten, dus naar alle waarschijnlijkheid zijn ze ook op Europese bodem of in bevriende mogelijkheden
een soort als schalieolie en schaliegas.
Je zou daar de parallel mee kunnen trekken inderdaad. Dus het vergt wat anders om het uit de grond te halen. Maar de vraag die ik daarover wilde stellen is, investeert onze industrie op het moment in jouw ogen genoeg om die verwerkingscapaciteit tot stand te brengen? Of moet de industrie wel een tandje bijzetten om dat gedaan te krijgen? Ik zelf heb een beetje de indruk dat het laatste het geval is en dat de industrie in mijn optiek zo nu en dan echt nog te afwachtend is naar beleid vanuit de overheid. Hoe zie jij dat?
Nou ja, ik begon met te zeggen dat toen mij werd gevraagd over de industrialisatie, dat we in Nederland vooral een kansen hebben om juist die energie- en industrietransitie hier te laten plaatsvinden. En een van de kansrijke gebieden, dat is juist de ontwikkeling van capaciteit om bepaalde belangrijke kritische grondstoffen in Nederland te produceren. Dat zijn vaak bijproducten bij bijvoorbeeld de zinkproductie. We hebben in Nederland een grote zinkfabriek staan in Budel in Brabant. Die maakt zink uit primaire grondstoffen. En daar kun je ook, daar komen allerlei andere bijproducten bij vrij. En die kunnen ook materialen maken die bijvoorbeeld nodig zijn in de high-tech industrie. Dat zijn producten waar uiteraard wel een vraag naar moet zijn, maar minstens zo belangrijk, waar ook investeringen voor nodig zijn. En daar zit een beetje de crux. Die bedrijven die kijken natuurlijk niet alleen naar Nederland om die investering te doen, maar die kijken naar eigenlijk de hele wereld, maar binnen Europa in ieder geval naar verschillende landen. En kijken dan naar welk land heeft het meest aantrekkelijke investeringsklimaat om dit soort investeringen te doen. Nou, als ik het voorbeeld van die zinkfabriek noem, die zit toevallig in drie landen relatief dicht bij elkaar, op een paar honderd kilometer afstand. In Nederland, in België en in Frankrijk. Nou, en als je met mensen van Nierstar spreekt, dan zeggen ze, ja, wij willen heel graag in Nederland meer investeringen doen. Wij kunnen dat ook doen. We hebben een hele efficiënte fabriek. Wij lopen alleen tegen een aantal barrières aan, die het voor ons onmogelijk maken om onze aandeelhouder te overtuigen om dat geld in Nederland te investeren, omdat simpelweg de kosten in Nederland op dit moment niet opwegen tegen de baten. Dus daar moeten industrie en overheid elkaar de hand reiken. Ik ben het helemaal met je eens dat de industrie zeker niet moet wachten tot de overheid bij wijze van spreken het bedje gespreid heeft. De industrie moet het initiatief nemen, maar heeft wel de overheid nodig om uiteindelijk ook in ieder geval een aantal barrières weg te nemen, een aantal duidelijkheid en zekerheden te geven om ook die aandeelhouder die van buiten komt, die vaak naar Nederland kijkt, net alsof het bij wijze van spreken een van de vele landen is waar een investering kan worden gedaan zonder, laat ik zeggen, bepaalde specifieke interesse van wat gebeurt er in Nederland, waar zijn de Nederlanders mee bezig. Het is daarom ook ons belang, denk ik, ons gemeenschappelijke belang. Wij moeten die bedrijven zover krijgen om hier te investeren. En dat betekent dat we één duidelijkheid moeten geven. Wat willen we wel en wat willen we niet? Maar wat we wel willen, daar zullen we dan ook de randvoorwaarden voor moeten creëren.
Kun je voorbeelden geven van die randvoorwaarden? Want ik snap dat het natuurlijk ook relateert aan de problemen zoals stikstof, hoge transportkosten, hoge netcapaciteitkosten in een brede trouwens.
Stabiliteit, politieke stabiliteit.
Ja, politieke stabiliteit inderdaad. En ga zo maar door. Maar zou je concreet kunnen maken, waar moet de overheid handreikingen doen naar de industrie om die te verleiden hier te investeren?
Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we geen extra barrières opleveren. Dus dat we niet extra heffingen bovenop Europese heffingen in Nederland doen. Dat we niet al te zeer proberen vooruit te lopen op de ontwikkelingen elders in Europa. Door te zeggen, nou ja, weet je wat, wij gaan in Nederland een extra heffing doen, zodat we nog wat vooruit kunnen lopen ten aanzien van CO2-reductie in Europa. En waarom niet? Niet omdat we die ambitie niet zouden moeten hebben of dat de bedrijven die ambitie niet hebben, maar dus simpelweg omdat het vrijwel onmogelijk is, omdat de prijs om dat te doen zo hoog is dat we met z'n allen, en zeker ook de Nederlandse regering en het publiek, niet bereid is om die prijs te betalen. Want dat betekent in feite dat wij de rest van Europa gaan subsidiëren
Die CO2-heffing lijkt nu natuurlijk teruggetrokken te worden. Wat moet er dan meer gebeuren om de industrie te verleiden meer investeringen te doen in Nederland?
Nou, in ieder geval zorgen dat de afspraken die we Europees hebben gedaan, bijvoorbeeld voor elektro-intensieve ondernemingen bestaat er een Europese compensatie voor de effecten van ETS op de elektriciteitsprijzen. Dat we die regeling, waar Nederland notabene zelf een van de initiatiefnemers voor is geweest, dat we die gewoon net zo invoeren als de Fransen dat doen, als de Duitsers dat doen. Dat is een belangrijke, dat we zorgen dat de netkosten, dat die dus inderdaad niet in Nederland zo hoog zijn dat het produceren in Nederland gewoon twee keer zo duur wordt als elders in Europa. Dat zijn hele belangrijke zaken. En als derde kom ik toch op vergunningen terecht. Je moet de bedrijven ook de ruimte geven om de investeringen te doen. De ruimte ook voor de netbedrijven om te zorgen dat er voldoende uitbreiding is van het elektriciteitsnet om aan de toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Om ervoor te zorgen dat elektriciteit ook de mogelijkheid geeft om bijvoorbeeld groene waterstof te gaan produceren. En zolang groene waterstof nog veel te duur is, dat er andere vormen van CO2-vrije of CO2-arme waterstof beschikbaar komen, zodat ook bedrijven daarin kunnen investeren. Dat is van groot belang, dat we met z'n allen eigenlijk die energie- en industrietransitie veel meer synchroon laten lopen, in plaats van als twee eigenlijk gescheiden trajecten behandelen en ook benaderen.
Dan even voor de laatste paar minuten wil ik ook ingaan. We willen graag los van het klimaatneutraal maken van de Nederlandse industrie, ook richting een circulaire economie. Daar zijn ook Europese doelen voor vastgesteld. Nederland wil ook dat we een circulaire economie worden. En een circulaire economie in hoofdlijnen, jullie het zeker aanvullen, betekent eigenlijk dat je zoveel mogelijk gebruik maakt van de grondstoffen die al in het systeem zitten. En dat er eigenlijk niet zozeer sprake is van afval als het ware. Dus als er afval is, dat je uit dat afval weer grondstoffen haalt om het weer her te gebruiken. Daar komt het
de uitleg.
Ja, in het algemeen op neer. Nou, zou je even in de laatste paar minuten aan de luisteraars willen aangeven waarom juist voor een circulaire industrie het belangrijk is om zoveel mogelijk bedrijven te behouden en ook industrie de ruimte te geven om te groeien. Dus waarom is een groeiende industrie van belang voor een circulaire economie?
Dat is een hele goede vraag, Rajiv. Juist ook inderdaad voor dat bijna vergeten doel als het gaat om verduurzaming, namelijk het circulair maken van onze economie, onze samenleving. Een van de allermoeilijkste opgaven, misschien nog wel moeilijker dan het beperken van CO2-uitstoot. Dus daar heb je bedrijven voor nodig. En ik kan het misschien het beste toelichten aan de hand van één concreet voorbeeld. Dat is een bedrijf dat petflessen maakte, moet ik zeggen, helaas. Het bedrijf heette Indorama, had een grote vestiging in Rotterdam. Wilde investeren in een recyclinglijn. Dus eigenlijk zorgen dat de flessen die zij maken, dat die weer terug konden naar de fabriek om opnieuw te worden gebruikt of op zijn minst tot nieuwe grondstoffen kon worden herwonnen. Dat bedrijf heeft die investering in Nederland niet kunnen doen. Onder meer omdat dus de bedrijfseconomische omstandigheden in Nederland niet aantrekkelijk waren, dus de hoge energiekosten. Enfin, we hebben het riedeltje al eerder genoemd. En dat betekent dus in feite dat de frisdrankfabrikanten dan hun pet in dit geval gaan importeren uit bijvoorbeeld Azië. Dat is veel goedkoper. Maar ja, dat is natuurlijk geen route om uiteindelijk tot een circulair bedrijfsmodel te komen. Want het terugsturen van gebruikte petflessen naar Azië om ze opnieuw te kunnen gebruiken, dat gaat natuurlijk niet uit. Dus je hebt juist hier ook productiecapaciteit nodig om uiteindelijk een product na het gebruik weer opnieuw te kunnen hergebruiken of op zijn minst de grondstof opnieuw te kunnen inzetten. Ja, en als je kijkt naar de grote succesvolle voorbeelden, dan is dat bijvoorbeeld de papierindustrie. De papierindustrie die, zoals ik ooit in mijn voorgaande leven mocht meehelpen te ontwikkelen, het idee van de stofzuiger in Nederland. En die papierindustrie, wij importeren in Nederland heel veel papier. Denk aan alle producten die we uit het Verre Oosten halen, die in een kartonnen dozen naar Nederland komen. Die dozen die ja, als we geen industrie hebben, dan komen die dozen op de afvalberg terecht. Of worden in het gunstigste geval verbrand. Maar juist omdat wij in Nederland een grote papierindustrie hebben die vrijwel geheel functioneert op papierrecycling, zorgen we ervoor dat we netto meer afval verwerken tot gereed product in plaats van afval produceren. Dat kan dus alleen maar omdat we hier dus ook de verwerkingscapaciteit hebben. Nou, eigenlijk geldt dat dus voor heel veel producten. Misschien nog één belangrijke opmerking dan aan toe te voegen. We hebben het, of tenminste in de vraagstelling had je het over industrie behouden. Dat klinkt heel conservatief. Maar ik denk dat het belangrijk is om eigenlijk aan te tonen dat het gaat niet alleen om bestaande bedrijven behouden, maar het gaat ook om het aantrekken van nieuwe activiteiten. Maar wat zie je bij die nieuwe activiteiten? Die willen juist zich vestigen dicht bij bestaande industriële activiteiten. Want daar is infrastructuur, daar is kennis, daar is een netwerk waar ze gebruik van kunnen maken. Dus het mes snijdt wat dat betreft aan meerdere kanten.
Ja, dat is denk ik ook een heel goed punt. Dat het heel vaak zo is dat er industriële clusters zijn in ecosystemen van waaruit productie gecreëerd wordt. En op het moment dat je afscheid gaat nemen van 1-2 industrieën, dat het net als met biodiversiteit een teken aan de wand moet zijn. Ja. Dat zo'n heel ecosysteem onder druk staat.
Je kan eigenlijk niet een kenniseconomie worden zonder industrieën.
Nee. Ja. Ik heb inderdaad als een eerdere podcast. Het was in die podcast Help Nederland deindustrialiseert. Ook wel eens mijn ergernis uitgesproken over Jan Paternotte van D66. Die toen zei dat kennis het enige is wat als je het vermeerdert, dat het dan geen ruimte in beslag neemt. Zo'n soort dooddoener. En dat ik toen ook dacht, of alleen maar een kennisland zien zonder industrie is niet zoveel waard. Want vrijwel alle innovatie die wordt gecreëerd rondom industrieën. Niet alle, maar wel heel veel in ieder geval. Ook universiteiten spelen natuurlijk een belangrijke rol in.
Zeker.
Zeg ik als werkzaam daar zijnde. Maar die werken ook weer vaak samen met de industrie. Dan heb ik nog één vraag in het verlengde hiervan. De laatste vraag van Rajiv. En dat is op basis van de verduurzaming en het circulair maken van de industrie. Op een gegeven moment heb je dan steeds minder reststromen. En zou je ook kunnen zeggen dat daardoor allerlei zelfstandige productieketens gaan plaatsvinden in landen. Is in die zin dan ook een circulaire economie een opmaat naar minder handelsstromen in de wereld? En zou in die zin dan ook wel zo kunnen zijn dat in de toekomst de globalisering toch wel wat gaat afnemen? In ieder geval als het gaat om handelsstromen.
Nou ja, kijk, of de globalisering afneemt, ik denk niet zozeer door verduurzaming of door circulaire ontwikkelingen.
Ik bedoel puur handel hoor, niet mensen die elkaar ontmoeten wereldwijd, maar echt puur die handel.
Nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, kijk, wat je natuurlijk toch ziet is dat bijvoorbeeld Nederland ook goed gepositioneerd is voor de circulaire plastics industrie, omdat we een goede logistiek hebben. We hebben een grote haven waarmee je dus afval uit verschillende gebieden in West-Europa gemakkelijk naar Rotterdam kunt brengen en dan vervolgens dat we hier zou kunnen verwerken. Ik denk toch dat, en dat zie je natuurlijk, dat is nog een algemeen economisch fenomeen, namelijk specialisatie. Je ziet toch dat landen goed zijn in bepaalde activiteiten en niet in alle activiteiten. Als je kijkt naar de samenstelling van de Nederlandse industrie, er zijn bepaalde activiteiten die wij hier niet meer doen. Ik denk aan bijvoorbeeld aluminium produceren. Dat deden we vroeger wel. Virgin aluminium bedoel ik dan. Omdat dat simpelweg hier niet lonend is en elders wel. We zien dat wij hier geen auto's produceren, maar wel auto-onderdelen die we vervolgens leveren aan de automobielindustrie in andere delen van Europa.
Dus een handelsvolumeverlaging, die verwacht je niet?
Ik zou niet weten waarom het handelsvolume zou verminderen. Ik denk dat verdere specialisatie logisch is en dat gecombineerd met schaalvergroting die je zeker nodig hebt, ook in een circulaire economie, levert eerder meer dan minder handelstromen op, zou ik zo denken.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen. Dankjewel Hans en ook dankjewel Michel. Het was een zeer interessante podcast. Beste luisteraar, we hadden vandaag Hans Groeneveld, de directeur van FEMW, heb ik nog begrepen nu, op bezoek gehad, de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. We hebben eigenlijk gehad wat de FEMW eigenlijk precies inhoudt, wat het doel is, wat de leden zijn, hoe ze eigenlijk tot ook adviezen komen. En mocht er sprake zijn van interne tegenstrijdigheden, in hoeverre is er eigenlijk sprake van interne tegenstrijdigheden en niet. We hebben het verder gehad over de verduurzaming van Nederland en hoe de industrie daarop probeert in te spelen. Nou, Michel kwam met zijn mooie trilemma. Je moet kiezen tussen betrouwbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming. Ja, hoe gaat de industrie daarmee om? Hoe probeert de politiek daarmee om te gaan? Verder hebben we gekeken naar wat zijn de grootste problemen binnen eigenlijk het doen herindustrialiseren van Nederland. En dat zijn dan de zeer hoge energiekosten, allerlei congesties waar we mee zitten, netcongesties, maar ook stikstofprobleem, andere problemen.
Vergunningen.
En natuurlijk de politieke stabiliteit speelt ook een belangrijke rol. En los van de klimaattransitie speelt ook water een belangrijke rol in dit hele gebeuren. En als laatste zijn we eigenlijk verder ingegaan op, ja, hoe zit het nou precies met de verduurzaming en geopolitiek? Heeft verduurzaming geleid tot een minder sterke positie? Nou, dat hoeft niet zeker zo te zijn. We hebben het gehad over de gasrotonde in Nederland. Dat we heel veel windenergie en andere duurzame energie bouwen op zee. Dat het voor problemen kan zorgen, maar niet per se. Als je kijkt naar hoe we ermee zijn omgegaan naar de Russische inval in Oekraïne. En naar de toekomst toe. Wat zijn de belangrijkste punten die eigenlijk de overheid, maar ook de industrie moeten aanpakken. Om ervoor te zorgen dat wij die klimaattransitie gaan redden. Maar ook juist een toegevoegde waarde kunnen leveren aan het circulair maken van de economie. Dus je hebt die bedrijven daarvoor nodig. En je hebt die bedrijven ook sowieso nodig om tot een kenniseconomie te komen. Wat wij allemaal willen. Ik denk dat ik het zo mooi heb samengevat.
Dat denk ik ook.
Ja, nou, dank jullie wel nogmaals. En ook jullie beste luisteraar. Ik hoop dat jullie afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.